Welkom bij Eerlijk Over Down, de podcast waarin alle taboes rondom Down-syndroom worden doorbroken. Mijn naam is Wilco van Dijk en in deze podcast praat ik eerlijk en openhartig met ouders over de impact van Down-syndroom op hun leven, gezin en verwachtingen. En vandaag ben ik de gast bij Stephanie.
Het was ook over het herstelgevoel. Wat heeft het je nou gebracht? Of waar wil je naartoe? Om dus uiteindelijk weer te leren van, nou ja, hoe kan je nou opnieuw betekenis geven? Hoe kan je dit nou integreren in je leven? Een kind met een handicap. Want je kan gewoon niet alles meer. Dat is gewoon een feit.
Vandaag hebben we over Anne-Sophie. Ja. En Anne-Sophie, die heeft meer dan Down.
Klopt.
Ja. Wat heeft ze?
Ja, dat is een hele goede vraag. Dat is een hele zoektocht geweest wat Anne-Sophie heeft. Aanvankelijk dachten we, een paar dagen na de geboorte, ook dat ze alleen het syndroom van Down zou hebben.
Ja.
Maar gaandeweg in de loop der jaren zagen we dat ze heel anders ontwikkelde. Mm-hmm. En daar begint eigenlijk de zoektocht naar diagnoses.
Ja.
Ja, en als je mij dan vraagt, wat heeft ze dan precies? We kunnen in ieder geval zeggen dat we heel veel hebben uitgesloten wat ze niet heeft.
Okay.
Wat ze wel heeft in ieder geval is dat ze ook heel slecht ziet. Mm-hmm. Ze heeft een visus probleem, zoals we dat noemen. Mm-hmm. Daarbij ook nystagmus. Dat betekent dat haar oogjes heel snel heen en weer gaan. En daarbij ook de beelden anders registreert in haar hoofd. Mm-hmm. Zoals wij dat doen.
Ja.
Ze heeft een prikkelverwerkingstoornis. Mm-hmm. En onderprikkeld en overprikkeld. Nou, zie je dat natuurlijk ook wel bij Down-syndroom. Maar bij haar is dat wat extremer. Je ziet het haar ook doen, het verkrampen.
Ja.
En aanvankelijk dachten we ook dat ze een heel laag cognitief niveau, hè, dus dat ze verstandelijk veel verder zou achterlopen dan wat je ziet bij Down-syndroom. Wat natuurlijk al heel gemiddeld is, hè, want er is natuurlijk geen één standaard type kind met Down-syndroom. Nee. Maar daar ontstaan toch ook weer wat twijfels, want het kan ook zijn dat zij toch ook richting het autisme gaat, omdat we daar ook heel veel gedraging in ziet.
Ja.
Er is een hele hoop uitgesloten, dus hebben we het over hersenbeschadiging, epilepsie, noem maar op. Maar nog steeds eigenlijk na 7 jaar ook nog steeds heel veel onbekend.
Mm-hmm. Ja, want Anne-Sophie is nu 7 jaar en wat je zegt, Down-syndroom is in ieder geval vastgesteld en er is heel veel uitgesloten, maar het volledige palet, dat is nog niet bekend.
Nou ja, dat klopt. En dat heeft er ook weer mee te maken dat doordat zij natuurlijk haar belemmering heeft met haar zicht, maar ook met haar verstandelijk niveau, is het soms ook gewoon niet te testen of zij binnen het autistische spectrum zit.
Ja.
Natuurlijk heeft ze daar heel veel raakvlakken mee. Wat we in ieder geval zagen en ook wel zien, met name in het verleden, was een meisje wat niet open de wereld in kijkt en niet blij was. En regelmatig met haar hoofd aan het bonken was.
Ja.
In ieder geval helemaal geen contact maakte met de buitenwereld. Mm-hmm. En daar is eigenlijk onze zoektocht naar diagnoses begonnen. Van wat maakt het nou dat zij zo anders is dan al die andere kinderen die wij zagen tijdens bijeenkomsten voor Down-syndroom of op televisie. Of wat we hoorden in de boeken, in lazen, et cetera. Ja.
Okay. Je hebt een beetje uitgelegd dan wat Anne-Sophie dan heeft. Maar wie is Anne-Sophie? Kun je dat omschrijven? Wat is ze voor jou? Wie is ze voor jou?
Nou, als eerste denk ik dan, het is een taai wijfie. Überhaupt dat ze leeft, vind ik heel bijzonder. Anne-Sophie is namelijk ook te vroeg geboren met 32 weken zwangerschap.
Okay.
Woog anderhalf kilo, ruim anderhalf kilo. Kwam vrij onverwacht en kwam ongelooflijk sterk ter wereld met een schreeuwtje.
Mm-hmm. Ja.
Heeft na natuurlijk een lange tijd in een confeuse, maar ook zonder zuurstof gelegen. Zij kon zelfstandig ademen. En dan denk ik, ja, met al je bijzonderheden, wauw, wat ben jij toch een taai meisje.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Eigenzinnig. Mm-hmm. Kijk, zij is natuurlijk anders dan, zoals mijn zoon, zonder een beperking. Hè? Dus zij maakt minder contact.
Ja.
Ik vind haar daarin ook wel zo'n eigenzinnig dingetje die gewoon heel goed weet wat ze wil.
Ja. Yeah.
En ondanks al haar beperkingen, hè, ze kan niet praten, ze kan niet lopen, ze kan niet staan. Weet ik wel haar heel goed te lezen, doordat zij zo'n toch wel heel sterk karakter heeft.
Ja, mooi.
Ja.
Want je geeft aan, hè, een oudere zoon of een jonger zoontje?
Een jonger zoontje,
Mees, hè?
Mees, klopt. Ja, ja. Mees van bijna 4.
Hoe is dat voor Mees? Want natuurlijk een zusje die wat dat betreft weinig kan. Hoe is die verhouding?
Ja, nou, dat is... Kijk, voor Mees weet in die zin niet beter. Wij zijn heel open naar Mees.
Ja.
Al vanaf begin af aan hebben we hem uitgelegd met de term gehandicapt. Zonder dat hij natuurlijk direct al begreep of daar een waarde over had. Mm-hmm. Maar wel van, ja, Anna is een baby in haar hoofd. En dat zal Anna ook altijd blijven.
Ja.
Hoe is dat voor Mees? Hij heeft wel eens last van haar. Hij heeft last van haar geluiden. Anna kan heel monotoon brommen of kreunen. Mm-hmm. Dat is best wel aanwezig, een hart. Wij zijn soms heel erg bezig naar het zoeken van haar welzijn, haar welbevinden. Hè, van, dan zien we dat zij niet lekker in haar vel zit. Mm. En dan, nou, dan moeten wij soms echt zoeken en alles uit de kast trekken. Dat is voor hem is dat soms nou, best vervelend, omdat hij moet wachten omdat het dan even om Anna draait. Maar aan de andere kant zie ik ook wel dat hij, dat hij heel zorgzaam is.
Yeah.
En ook beschermend. Mm-hmm. En al, ja, ik noem dat een beetje dat brusse gedrag, dat hij toch ook wel gaat helpen al. Yeah. En ik vind dat een hele mooie eigenschap. En hij heeft haar ook echt lief.
Ja, ja, mooi.
En hij, hij begint nu die wat ouder wordt ook anderen uit te leggen in de speeltuin. Bijvoorbeeld van, ja, mijn zusje zit in een rolstoel.
Ja, ja.
En dat zegt hij eigenlijk heel trots. En pas op, want ze trekt ook aan je haar en dat soort opmerkingen. Ja, ja. Dus het is voor hem heel vanzelfsprekend nog, ja.
En brusse gedrag, wat is dat?
Nou ja, ik heb eigenlijk, hij is heel eerlijk, een beetje in Nederland het woord brus. Het is een beetje zo'n jeukwoord. Maar ik denk dat je daarmee wel goed kunt aangeven dat kinderen die opgroeien in een gezin met iemand met een beperking.
Ja.
Hè, zijn natuurlijk mantelzorgers, die leren gewoon toch ook wel andere vaardigheden.
Ja,
en die krijgen natuurlijk om met andere zaken te maken dan in andere gezinnen.
Ja.
Hè, denk aan een ziekenhuisbezoeker.
Ja.
Nou, gistermiddag nog was ik geloof 2,5 uur aan het bellen met een zorgkantoor. Hij geeft ondertussen Anna even een fles, omdat ik hem dat even zo vraag.
Ja, ja.
Hè, dus je bent toch, je doet het met z'n allen als gezin.
Ja, precies.
Ja.
Precies. En dat is brussen.
Nou ja, brussen wil ik zeggen dus dat jij een broer of zus bent van een van iemand met een beperking. Ja,
ja. Ja, mooi. Ja. Okay. Ik ken hem niet.
Oké, okay, ja. Brus.
Ja.
Broer of zus.
Als je kijkt naar een dag van Anna-Sophie, hoe gaat dat? Hoe ziet dat eruit?
Anna-Sophie die gaat 3 keer in de week naar een specialistisch opvang. Hè. Zij kan niet naar school, ook niet naar speciaal onderwijs. Dus de 3 dagen, dan wordt ze 's ochtends met een taxi opgehaald. Mm-hmm. En heeft zij daar eigenlijk al haar behandelingen.
Ja.
Hè, van muziektherapie, aqua, of hè, zwemmen, et cetera. De overige dagen zorg ik thuis voor Anna. Ik ben ook informele zorgverlener. Mm-hmm. Het heeft ermee te maken dat Anna niet zo heel goed tegen de drukte kan. Mm-hmm. En veel rust nodig heeft en heel veel 1-op-1.
Ja.
Daar gedijt zij het beste onder, hebben we gemerkt. Ja, en als zij zo'n dag thuis is, dan moet je je eigenlijk voorstellen, als je helemaal niet bekend bent met kinderen met een beperking, zeg ik altijd, je hebt een reuzenbaby van 7, die dezelfde verzorging nodig heeft, hè, dus van het aankleden, de luier verschonen, het wassen, tot aan eten pureren of in stukjes snijden en eten geven, maar ze doet geen middagslaapje meer.
Nee,
dus je
precies.
bent wel de hele dag met haar bezig.
Ja.
En ja, dat is best wel pittig. Vind ik best pittig.
Ja.
Gelukkig krijg ik daar thuis ook wel ondersteuning in.
Mm-hmm.
We hebben hier ook pgb'ers rondlopen, ambulante verzorgers. En die dan ook de zorg voor mij dan uit handen nemen thuis. Zodat ik ook met Mees even lekker op de fiets een boodschapje kan doen. Of naar een kinderboerderij, et cetera.
Dat is ook voor jou dan echt ontspanning? Of is dat...
misschien
een beetje
cru
gezegd hoor. Maar...
Nou, mijn ontspanning is ook wel... Ik denk dat, dat je dat ook wel moet proberen te vinden om dat samen met Anna te hebben. En aanvankelijk was ik, ook met wie ik ben als persoon, heel erg bezig met ontwikkeling van Anna.
Mm-hmm.
We hebben het hier natuurlijk over kinderen met Down-syndroom. Yeah. De stichting Down-syndroom die biedt daarin heel veel informatie als het gaat om ontwikkeling.
Yeah.
Denk aan kleine stapjes, early intervention.
Yeah.
Dus aanvankelijk waren wij daar heel, of met name ik, druk mee. En ik was aan het turven van, wat kan ze al? En die vreselijke map die je dan als ouders toegestuurd krijgt. Ja, sorry, ik heb daar gewoon toch wel een hekel aan gekregen de loop der jaren. En dat kwam ook omdat deze methodiek niet bij Anna past.
Nee.
Zij bleef daar maar steken tussen 0 en 3 maanden qua leeftijd op allerlei gebieden.
Mm.
Maar daar was ik aanvankelijk mee bezig.
Ja.
Nou, daar werd ik dus, daar vond ik geen ontspanning in.
Nee.
En het was een zoektocht de afgelopen jaren naar waarin dan wel, met Anna.
Ja.
En dat zit hem echt in de kleine dingen. Mm-hmm. In de natuur, lekker wandelen, in het gras zitten, grassprietjes over haar hand laten kietelen.
Ja, ja, ja.
En ondertussen geniet ik van de zon.
Ja, precies. Ja, het is
een daar zit hem in. Ja.
Ja, mooi. Want als je kijkt naar ook het gezin, je bent samen met je partner en je hebt zoontje Mees. Op welke manier verdelen jullie de taken? En dan heb ik het echt over ook de zorg naar Anna-Sophie. Hoe is dat geregeld?
Nou, dat is niet al de jaren het gelijk geweest. Mm-hmm. We hebben hier en daar wat wisselingen gehad.
Ja.
Aanvankelijk werkte ik 4 dagen in de week toen Anna geboren is. Daarin bleek dus dat ik uiteindelijk mijn baan verloor. De organisatie waarvoor ik werkte ging ook enkele maanden later failliet.
Mm-hmm.
Dus in die eerste periode ben ik voornamelijk thuis gebleven.
Yeah.
Natuurlijk de hele confuse periode en ook de tijd daarna.
Mm-hmm.
Vervolgens ben ik weer gaan werken, want je mist op een gegeven moment natuurlijk ook een stuk sociaal contact.
Yeah.
Hebben we met Zorgie thuis vanuit de jeugdwet gelukkig PGB kunnen aanvragen.
Ja, precies.
En is Anne ook naar een regulier kinderdagverblijf gegaan in het begin.
Ja.
Met daar nog weer een ambulante begeleider die haar 1-op-1 kon geven.
Ja, precies.
Nou, toen hebben mijn man en ik hebben eigenlijk de zorg verdeeld.
Ja.
Maar gaandeweg kwam dat toch wat meer bij mij te liggen. Mm-hmm. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld wat pragmatische, praktische zaken, zoals het verbouwen van je huis. Daar is mijn man gewoon iets beter in dan ik.
Ja. Oh, ja.
Dus zo hebben we dat verdeeld.
Ja, precies.
En wij hebben ook in die zoektocht naar diagnoses, we hadden natuurlijk geen orthopedagogisch dagcentrum of KDC, ODC zoals dat dan heet in Nederland. Dus ik had iedereen hier thuis.
Ja.
En dat waren op een gegeven moment echt 7 verschillende multidisciplinair teams.
Ja, ja, precies.
En die kwamen hier allemaal aan tafel en dat was dagelijks.
Ja, ja.
Dus een fysiotherapeut van die instelling,
een
logopediste van Kentalis, maar ook een logopediste van thuis.
Ja. Ja.
Nou ja, en dat zat hier met elkaar overleg te voeren aan deze keukentafel.
Ja, nee.
En daarnaast moest ik natuurlijk nog werken. Dus dat was best wel heel erg lastig.
Mm.
Helaas verloor ik ook de tweede baan tijdens mijn zwangerschap van Mees.
Ja.
Daarna ben ik weer opnieuw gaan solliciteren naar de derde baan.
Ja.
En daar bleek dus dat de combinatie van en zorg en heel veel regelen...
Ja.
Ondanks dat je alle ziekenhuisbezoeken, al het regelen in je vrije tijd doet. Ik heb dat allemaal, mijn man ook, in onze vakantieperiode gedaan.
Yeah.
Hij werkte beide in het onderwijs. Bleek dat toch heel erg lastig te combineren. Mm-hmm. De zorg is echt veel.
Yeah.
Dus uiteindelijk hebben we ervoor gekozen, gedwongen. Het was geen vrije keus.
Nee.
Omdat ik dan de zorg volledig zou doen thuis. En dat ik zou kijken van, wat kan ik dan nog daarnaast?
Ja, ja, precies.
Maar dan als zelfstandige.
Ja, ja. Ja, helder. Ja.
Ja, het is een heel proces geweest.
Ja, en ook 3-4 verschillende banen dus.
Ja, in die afgelopen 5 jaar. Ja, dat klopt.
Dit alles heeft ook wel volgens mij jou gedwongen inderdaad dan om een soort carrière switch te maken. Of niet een soort, je hebt een carrière switch gemaakt. Kun je daar wat over vertellen?
Ja, toen ik mijn derde baan verloor, was dat eigenlijk omdat de werkgever aangaf moeite te hebben met de zorg die ik voor mijn dochter had. Dat was toch wat angst van, goh, kan je dan wel continuïteit garanderen, et cetera. Ik moet daar wel bij zeggen dat ik zelf op dat moment ook ziek ben geworden. Ik was wat zwaar oververmoeid.
Ja,
we zaten
is
midden
niet zo gek, hè?
Nee, is niet zo gek, maar we zaten ook midden in een hele grote verbouwing, wat 2 jaar voorbereiding heeft gekost, om het huis aan te passen voor Anna. En eigenlijk op het moment dat dat akkoord was, dat de hypothecaire lening akkoord was, dat de WMO hier in Zwolle akkoord was, op dat moment was dat heel veel. Ik verloor dus daardoor ook mijn baan.
Ja.
Dat had zo'n groot invloed op mijn eigen psyche, dat ik heel veel interesse kreeg van, hoe werkt dat nou eigenlijk met alle verliezen? Hè, want dat voelt gewoon echt als een verlies. Ja. En zo kwam ik in aanraking met de term rouw en levend verlies.
Ja.
En ben ik daar eigenlijk een studie in gestart. Ik ben eigenlijk nog nooit meer gestopt met leren. Mm. Ik ben inmiddels wel afgestudeerd en ook aan het werk als rouw- en verliesbegeleider.
Ja.
En ik ben dus heel erg geïnteresseerd naar hoe loopt dat nou? Hoe gaat dat nou bij mensen die te maken krijgen met levend verlies?
Ja,
het is een vrij nieuwe term, geïntroduceerd door Manu Kirsche.
Ja.
Maar levend verlies is eigenlijk hetzelfde als chronisch rouw.
Mm-hmm.
Ik moet zeggen, ik vind de terminologie, ik krijg er altijd een beetje jeuk van, hetzelfde met brussen.
Ja.
Maar het is anderzijds wel weer heel belangrijk, omdat je daarmee goed kunt aangeven wat dat dan is. En daardoor ook een soort erkenning en herkenning krijgt.
Ja. Want jij hebt er een andere term aangegeven.
Nou, ik zeg altijd rouw om een verloren verwachting. Want het gaat natuurlijk uiteindelijk om, je hebt een verwachting.
Mm-hmm.
Je verwacht een gezond kind. Dus de meeste mensen verwachten geen kind met een handicap.
Mm-hmm.
En dan blijkt dat in de praktijk toch anders te zijn.
Ja.
En je ziet in de loop der jaren dat je steeds weer opnieuw te maken krijgt met triggers, zoals ik dat noem. Je kind kan niet naar school. andere kinderen van de buren bijvoorbeeld wel. En daardoor laait steeds weer dat gevoel van rouw en verlies op.
Ja.
En ik dacht in die periode, hoe kan het nou dat ik er nog steeds niet overheen ben of niet verwerkt heb?
Mm-hmm.
Nou ja, goed. Ik kwam er dus achter, afval verwerk je, rouw verwerk je niet.
Nee.
Je bent dus bezig met opnieuw je leven vorm te geven.
Ja.
En dat is denk ik ook voor ons leven de grootste uitdaging geweest en nog steeds.
Mm-hmm. Want als je kijkt naar inderdaad je eigen leven, wat zijn daar nog steeds voor jou dan de rouwmomenten?
Of het echt rouwmomenten zijn. Ik sta mezelf toe om af en toe ook naar dat verlies te gaan. Ik ben, was van origine echt hop, schouders onder en door. Extreem. Ik hield daar ook een soort rol in. Hè? We noemen dat coping. En dat kan je heel lang volhouden. Echt heel erg lang. En dat is ook heel mooi. Dat siert ook heel veel mensen. Dat brengt je ook. Maar op een gegeven moment zeg ik altijd, als dat verdriet er niet uitkomt, dan gaat dat gisten en rotten. Het moet eruit.
Ja, precies.
Dus wat is mijn rouw? Eigenlijk zeg ik meer van, ik sta mezelf toe om af en toe eens even weer naar dat moment te gaan van, nou ja, ze is binnenkort dus jarig en dan wordt ze 7. Daar zit best wel veel emotie. Dat mag er gewoon zijn.
Ja, precies.
Maar ik ben anderzijds ook bezig met het opnieuw vormgeven en het aanleren van nieuwe vaardigheden. En ja, dat zie ik bijna als een... ik voel me bijna gezegend mens. Dat ik door, eigenlijk ook dankzij Anna, in aanraking ben gekomen met het hele rouw en verlies. En hele mooie verhalen heb gehoord van mensen.
Ja.
En mensen mag helpen. Ja.
En je helpt mensen, je coacht mensen. Hoe gaat het dan in zijn werk? Want in het vorige gesprek gaf je ook aan dat je op dit moment ook een opdrachtgever hebt. Waarbij je mensen ook daadwerkelijk, zeg maar het hele fenomeen levend verlies en daarmee omgaan ook wegleert. Waarin help je ze dan?
Nou, het is tweeledig. Ik heb enerzijds, ben begonnen natuurlijk omdat ik voor mezelf.
Ja.
Maar ik heb nu verschillende opdrachten. Mm-hmm. Ik ben bijvoorbeeld op dit moment bezig met cliëntondersteuners. Mm-hmm. Die bij mensen thuis komen, die bij mensen aan de keukentafel zitten.
Ja.
Om hen natuurlijk ook te informeren van, ja, wat betekent dat nou voor die mensen? En wat zie je? Wat zit daarachter? En hoe kan je dat gesprek nou aangaan?
Mm-hmm.
En dat is heel erg leuk. Ja, helaas vanwege de coronacrisis is dat wel digitaal. Dat is wat minder natuurlijk op het moment. Ja, maar dat is, daar hebben we het dus eigenlijk over een stukje informatie geven. Mm. Wat ik vanuit persoonlijke ervaring kan doen. Maar ook heel mooi op de theorie.
Ja, precies.
En daarin een aantal methodieken eigen heb gemaakt.
Het komt mooi samen.
Het komt heel mooi samen,
ja.
En als je kijkt naar mensen die het zelf natuurlijk meemaken.
Ja.
Dan heb je het over mensen die zelf ziek worden.
Mm-hmm.
Of een baan verliezen. Of een kind met een handicap krijgen. Ja, en daar geloof ik dus heel erg in wandeltherapie. Dus we wandelen.
Ja.
En daarbij luister ik eigenlijk. We noemen dat het narratieve gesprekstherapie.
Ja.
En ik luister eigenlijk alleen maar naar de verhalen. En ik stel vragen, zowel over het verliesgevoel, als ook over het herstelgevoel. Wat heeft het je nou gebracht?
Ja.
Waar wil je naartoe?
Ja.
Om dus uiteindelijk weer te leren van, nou ja, hoe kan je nou opnieuw betekenis geven? En hoe kan je dit nou integreren in je leven?
Ja, ja, precies. Ja.
Een kind met een handicap. Want je kan gewoon niet alles meer. Dat is gewoon een feit.
Precies, ja. En als je het hebt over, je kan niet alles meer, wat kunnen jullie niet meer?
Ik kom van origine uit de toeristische branche.
Ja.
Ik heb jaren gereisd.
Ja.
Ik ben gek op reizen. Dat is een feit. Ik stap het liefst vandaag nog in het vliegtuig en ik ga ergens naartoe een nieuwe wereld ontdekken.
Ja.
Daar had ik ook hele ideeën over bij Anna.
Mm-hmm.
Ik dacht, ze komt zo vroeg de wereld
omdat
ze de wereld wil ontdekken.
Ja.
Dus dat is echt metaforisch
mooi,
geweest.
Ja, ja.
Dat was dus best wel ook weer zo'n moment van, nou ja, laten we dat dan even die term levend verlies noemen.
Ja.
Dat was best wel levend verlies. Ja, dat gaat niet.
Nee.
Maar toch hebben we het zo weer weten draaien om op zoek te gaan. Nou ja, toch naar de mogelijkheden. Hoe cliché dat ook klinkt.
Ja.
We hebben een caravan gekocht. In het begin een heel oud beestje om het uit te proberen. En inmiddels hebben we een caravan met ook een douche.
Ja.
En wat voor Anna en voor ons werkt.
Ja, ja.
En ik denk dat dat steeds de uitdaging is. We lopen ergens tegenaan.
Zijn er dan alternatieven?
En we gaan op zoek naar alternatieven.
Ja,
wat dan toch nog werkbaar. En hetzelfde geldt natuurlijk ook met mijn eigen leven, met mijn werk.
Ja.
Met het huis, eigenlijk wel met heel veel.
Ja, dus eigenlijk, je wordt ook wel vindingrijk. Van, je kijkt niet zozeer naar de onmogelijkheden, maar wat zijn de alternatieven en de mogelijkheden die er dan wel zijn.
Ja, ja, ik geloof daar heel sterk in. En dat je dan daar weer een nieuwe wegje vindt. Zonder natuurlijk ook niet, nou ja, je moet ook even stilstaan bij dingen wat je toch gewoon verliest. En dat vind ik dan wel belangrijk om te noemen.
Ja.
Dat je natuurlijk niet alleen maar door kan gaan. Je mag er ook best wel even bij stilstaan.
Ja, precies.
Dat gewoon niet meer gaat.
Je moet er ook wel bij stilstaan, zeg je eigenlijk, hè? Want anders gaat het rotten. Ja.
Nou, vind ik wel.
Ja.
Goed, dat is een balans vinden tussen het verliezen en het herstel en het vinden van nieuwe mogelijkheden.
Ja.
Ja.
als ik jou zo hoor praten, denk ik, ja, bij jou zie ik het natuurlijk helemaal. Hè? Ik ben dan ook benieuwd, jouw partner, zit hij daar dan op een gelijkwaardige manier in? Heeft hij dan inderdaad ook, kan hij dat ook zo zien zoals jij dat ziet?
Ja, nou ja, man en vrouwen, zonder ja, ondanks
dat is de reden van de vraag. Ja, maar dat is wel de reden van de vraag.
Die vraag kreeg ik ook wel eens vaak, is een verschil. Rouwen mannen anders dan vrouwen, of gaan die anders om met verdriet en verlies? Ik geloof niet dat in de basis dat je anders omgaat. Maar mannen zijn natuurlijk over het algemeen niet allemaal wat pragmatischer en wat praktischer ingesteld. En ik zie dat bij mijn man ook. Ja. Die zegt, nou, we komen de trap niet meer op met een zware Anna in ons armen. Hop, we passen ons huis aan.
Ja.
Even heel
ongeveer.
En of wij daar gelijk in opgaan. Ik heb daarin wel meer emoties. Ik praat er ook veel meer over. Ik laat het ook meer zien.
Ja.
Maar dat betekent niet dat mijn man die emoties niet heeft. Wij deden dat gelukkig wel goed met elkaar. Ja. En ik denk dat het ook belangrijk is dat je dat accepteert. Ja. Dat hij een andere manier in omgang dan heeft dan ik dat heb.
Ja. Ja.
En zolang je denk ik maar open staat voor mekaars verhaal. Ja. En dat is wel absoluut wat we doen.
Ja.
Want het is zeker een aanslag op je als stel. En als ook in je huwelijk. Het is gewoon heel hard werken.
Ja, dat geloof ik zeker. Ja. Maar als ik jou zo hoor, een heel goed team.
Morgen zijn we 5 jaar getrouwd. We kennen elkaar 11 jaar.
Ja.
En ik schreef een keer een blog. En dan begon ik met, wij hebben een geolied team en een krakend huwelijk.
Ja.
Afhankelijk kreeg ik er heel veel negatieve reacties op. Van ja, nou, dat zeg je toch niet. Maar ik denk, ja, ik kan daar wel omheen gaan draaien. Van het gaat hartstikke goed. Maar het is überhaupt, als je kijkt naar de aantal scheidingen. En ook bij gezinnen met kinderen met een beperking. Denk ik dat je daar best eerlijk over mag zijn. Ja. Dat het... Ja, wij zijn echt een geolied team en daar ben ik ongelooflijk trots op. Ja. Maar je moet wel investeren in je huwelijk.
Dus,
absoluut.
Ja, het is heel, heel opvallend wat je zegt, want wij zijn bezig ook met een PGB-aanvraag en je moet een vragenlijst invullen. En die zit ook, die geeft namelijk ook verschillende niveaus. Van hoe voel je jezelf? Nou, en dan moet je partner daar ook natuurlijk voor zichzelf een antwoord op geven. Hoe functioneer je als gezin en hoe functioneer je als partners?
Oh,
en ik denk dat dat hem is, hè? Want ik denk dat wij ook een heel goed team zijn, ook als je kijkt naar de zorg die wij hebben dan met Tim, met Down-syndroom nu van 4 jaar. Maar ook hoe je dan bent als partners, want ja, het heeft gewoon zijn aanslag. En het is wel precies wat je zegt. Ik denk dat wij ook een geoliede machine zijn als het gaat om hoe wij het gezin samen runnen. Maar soms kraakt de relatie wel eens.
Ja,
zeker. Ja.
Hey, maar zolang het kraakt, breekt het niet.
Nee,
hè?
Ja. Zeg ook een mooie. Maar. Die neem ik mee. Ja.
Heel cliché, maar ja, daar zit de waarheid in.
Ja, heel mooi. Heel mooi. Ook daar hebben wij heel even kort over gesproken aan de telefoon. Je hebt een carrière switch natuurlijk gemaakt. Hè. Je koos nu mensen op het fenomeen levend verlies. Daarnaast ben je natuurlijk ook begonnen met de stichting.
Ja, dat klopt.
Kun je daar wat over vertellen?
Ja, ik heb een stichting. De naam van de stichting is Stichting De Wereld van Anna Sophie.
Ja.
Ik had De Wereld van Anna Sophie al om verhalen te schrijven.
Ja.
Om een stukje erkenning, maar ook herkenning voor andere ouders.
Ja.
En wie dat maar wilt lezen natuurlijk. De stichting is nu in gang gezet omdat wij geloven in een woonvorm. Voor kinderen die, of jongvolwassenen moet ik zeggen, in 2030 die een zeer ernstig meervoudige beperking hebben. Wat ik dan heel belangrijk vind, ik zie natuurlijk de zorg om me heen veranderen, voortdurend.
Ja.
Wat ik heel belangrijk vind, is dat deze jongvolwassenen in 2030, dat is Anna dan ook, dat zij een vaste club mensen om zich heen kunnen krijgen. En ook een kleinschalige plek, een veilige plek, wat als een huis aanvoelt en niet als een instelling.
Nee, precies.
En ik zag andere ouders om me heen met volwassen kinderen die niet zo'n plek kunnen vinden op dit moment.
Ja.
Dus ik dacht, nou ja, beter vroeg dan nooit. Laten we alvast gaan beginnen.
Ja.
Hebben we de stichting opgezet en nu dus met als doel om andere ouders te vinden van op dit moment nog kinderen en in de toekomst jongvolwassenen die dat samen met ons willen opzetten.
Ja.
Het is dus een ouderinitiatief, zoals dat heet.
Ja.
En daarnaast ben ik heel actief op zoek naar sponsoren.
Ja.
Want de zorg mag je natuurlijk betalen vanuit de PGB's onder andere.
Vanuit de potjes. Ja.
Vanuit de potjes. Maar alles wat te maken heeft met de bouw of verbouw van zo'n woning en het inrichten daarvan is natuurlijk ook een huur, et cetera. Dat is natuurlijk voor eigen portemonnee.
Ja,
en ik wil het voor iedereen mogelijk kunnen maken. Niet iedereen kan een extra hypotheek afsluiten. Dat is heel eenvoudig.
Ja.
Dus eigenlijk alles wat ik doe, dus ook mijn werkzaamheden als rouw- en verliesbegeleider. Ja. En onder andere ook het werk wat ik tijdelijk nu doe bij het ministerie van Volksgezondheid.
Ja.
Al mijn inkomen gaat naar de stichting.
Ja.
Met uitzondering van de reiskosten.
Mm-hmm.
En Ja, en dan hopen we natuurlijk ook in 2030 dan echt te gaan starten.
Ja.
Met het daadwerkelijk bouwen van zo'n kleinschalige woonvorm.
En ja. Kleinschalig, hoeveel kinderen zou je willen onderbrengen dan?
Rond de 6.
Rond de 6.
Ja. Ja, we hebben het echt over een doelgroep wat, nou ja, zo ongeveer als Anna. Hè? Anna moet dat natuurlijk inpassen.
Ja.
Dus ik vind het heel moeilijk om daar ook te zeggen, nou, alleen kinderen met bijvoorbeeld de indicatie VG8 met meer zorg of alleen die, dat is wat lastig. Het moet klikken met ouders. Hè, want je doet het samen, maar natuurlijk de kinderen moeten zich ook bij elkaar passen. Dus het heeft niet zo heel veel zin om daar iemand neer een kind te laten wonen die bijvoorbeeld wel zich bijna zelfstandig kan redden.
Ja.
We hebben het echt wel over een doelgroep die 24 uur permanent zorg, dag en ook nacht.
Ja.
Geen camera, maar gewoon iemand als een kind een epileptische aanval krijgt. Ja, dat daar gewoon echt iemand is.
Ja.
Die dat verzorgt, ja.
Want jij zegt nu, hè, 24-7. Ja. Dat is ook eigenlijk hetgene wat je nu aan het doen bent met Anna-Sophie.
Ja.
Je bent ook...
Ja.
Ja, ik ben even benieuwd dan. 'S Nachts ook?
Ja, in de winterperiode is dat wat meer.
Ja.
Anna heeft ook wel het inslaapprobleem.
Ja.
Dan gaan we er inmiddels wat makkelijker mee, omdat we haar wat langer laten liggen.
Ja.
Maar het is inderdaad zo dat wat ik om me heen zie met andere kinderen met Down-syndroom...
Ja.
Van een bepaalde leeftijd, die kan je op een gegeven moment wel... eventjes thuis laten als je even naar de buurtsupermarkt moet, bijvoorbeeld.
Ja,
En die zou je wat kunnen uitleggen, want dat is bij Anna niet aan de orde.
Nee.
Zij is echt wel een gevaar voor zichzelf.
Mm-hmm.
Dus dan zou ik haar moeten opsluiten in haar speciale bedbox.
Ja, dan ga je ook niet even lekker boodschappen
doen. Nee. En bovendien stopt zij alles in de mond wat zij tegenkomt.
Ja.
En kan zich ook verslikken wanneer ze heel erg verkouden is, bijvoorbeeld. Dus ik ben daar eigenlijk altijd... Ja, ik laat haar geen momenten zonder toezicht. Nee.
Mees, die ben je eigenlijk aan het opvoeden om uiteindelijk los te laten. Met Anna-Sophie zal het nooit gaan. Is het ook een manier om op een gegeven moment, stel nou dat ook jullie er niet meer zijn.
Ja.
Is dat ook met die gedachte? Of
absoluut.
Een stukje respijtzorg? Of,
ja, absoluut. Het heeft natuurlijk de vraag wat als we niet meer zijn. Dat stel je natuurlijk als ouder.
Ja.
Dat stel ik me bij Mees niet voor. Dat gaat natuurlijk gewoon zijn weg, precies wat je beschrijft. Zoals heel veel ouders zeg ik ook, het liefst hoop ik Anna te overleven. Hoe gek dat ook klinkt natuurlijk.
Ja.
Dat is denk ik het ergste wat je als ouder kunt overkomen, is je kind te overleven. Ja. Maar goed, je wil natuurlijk als ouder van een zorgintensief kind dat die zorg altijd goed is.
Ja.
Wat ik wel heel belangrijk vind om hierom aan te geven, natuurlijk is het een ouderinitiatief. Maar ook daarin is het wel een bepaalde vorm van loslaten. En geloof ik ook heel sterk in de samenwerking met een andere instelling.
Ja.
Met een professionele grote instelling die wij hier kennen. Waarbij wel de regie bij ouders blijft liggen.
Ja,
of
eventueel
bij voogd en bij familieleden.
Ja.
Dus naast de woonvorm hoop ik natuurlijk ook dat onze familie, voor zover ze dan natuurlijk ook open is staan.
Gelukkig
doen de meesten dat.
Ja.
Meegaan in de reis met Anna.
Mm-hmm.
Ook natuurlijk. Dat is iets wat je als gezin doet. Maar ik vind het ook heel belangrijk om daar familie en zelfs vrienden ook bij te betrekken.
Ja, precies.
En ook de kinderen van de vrienden.
Ja. Lukt dat?
Kijk, je kan natuurlijk mensen niet verplichten van, je moet met ons mee. En je raakt natuurlijk gaandeweg ook vrienden kwijt.
Mm-hmm.
Soms natuurlijk, soms, misschien vanwege Anna. Dat valt bij ons gelukkig mee. Maar ik denk dat we dat, dat zouden we misschien ook wel eens vaak kunnen uitspreken. Dat ik natuurlijk net wel heel erg hoop dat als wij er niet meer zijn en Anna wel, of te oud zijn. Dat misschien ook de familie is wat vaker wil omkijken naar onze dochter. Ja.
Ja, dat er een soort van vangnet
Een soort vangnet. Dat is heel belangrijk.
Ja.
En een vangnet voor Anna, voor als wij er niet meer zijn. Maar vandaag de dag hebben wij natuurlijk zelf als ouders ook zo'n vangnet nodig.
Mm, ja.
Dus daar ben ik heel dankbaar voor, dat we die hebben.
Het is wel mooi wat je zegt. Ik heb een ander interview gehad met een stel die met uiteindelijk twee andere stellen voogdijschap hebben ingeregeld.
Ja.
Dat vond ik ook wel heel mooi. Dus niet eens directe familie, maar gewoon bevriende stellen die hebben gezegd van weet je... Maak je niet druk, dan gaan wij met z'n tweeën, met twee cellen, dus gaan wij dat opvangen voor jullie als het nodig mocht zijn. Dus dat is natuurlijk fantastisch.
Ja,
zo'n vangnet hoop je altijd te hebben.
Ja.
Ik hoor jou net ook zeggen, het heeft ons ook wel vriendschappen gekost. Wat heeft dit alles jullie nog meer gekost, als ik het zo mag stellen? Naast jouw plezier om verre reizen te maken, dat heb je... omgedacht naar, dan gaan we gewoon lekker met de caravan op pad. Hè? Dus daarin heb je een mooi alternatief. Zijn er nog andere zaken die je gewoon echt niet meer kan doen of die je echt letterlijk gekost hebben?
Nou ja, goed. We hebben natuurlijk eerder gehad over de banen, hè, ja, mijn werk. En natuurlijk mis je daarin natuurlijk wel eens je collega's. Ja. Maar ja, ook daarin heb ik natuurlijk nu als werk als zelfstandige een heel mooi doel. En dat voelt uiteindelijk beter.
Ja.
En verder wat het ons heeft gekost. Nou, op geld. Nee, nou ja, maar laten we eerlijk zijn. We hebben wel ons hele huis moeten omgooien. Ja. En gelukkig is Nederland een fantastisch land waar heel veel mogelijk is. Ja. En hebben we, de gemeente heeft een WMO.
Ja.
Die daar natuurlijk financieel ook in ondersteunt. Ja. Maar ja, goed, dat is natuurlijk niet alles. Het is zo'n rigoureuze aanpassingen. Dus dat was pittig.
Neem misschien heel even daarop inzoomend. Je gaf net aan, het heeft ook 2 jaar voorbereiding gevraagd.
Ja.
Gekost, ook dat. Hè? Dus het kost je ook
het kost heel tijd. Veel tijd. Nou, inderdaad, tijd.
Wat heeft het je opgeleverd? Als je nu even kijkt naar jullie huis. Want jullie hebben een prachtig mooie uitbouw.
Ja, ja. Ja, het maakt het eigenlijk mogelijk om de zorg voor Anna thuis te blijven doen.
Ja,
en het maakt het ook mogelijk om ons gezin met Mees op een iets normalere manier vorm te geven.
Ja.
Wij merkten gewoon dat zeker in de tijd dat ik nog werkte en dat ik elke dag hier mensen aan het werk had die Anna eten gaven, die haar aankleden, et cetera.
Ja.
Dat kwam wel in mijn huis, dat kwam in mijn badkamer waar ik mijn zoon aan het wassen was. Of zelf onder de douche stond.
Ja.
Of naar het toilet ging.
Ja.
Dus dat kwam heel erg in mijn persoonlijke...
En
dat is door de uitbouw hebben we dan nu een eigen badkamer, een eigen slaapkamer. Het kost ons lichaam niet meer, want het is heel zwaar om haar te tillen.
Ja.
Ze geeft gewoon niets mee.
Nee.
Dus we tilden haar de trap op vroeger. Nou, nu heeft ze een plafondlift.
Ja.
Dus ik kan haar de transfers kan ik met de lift gaan doen.
Oh, fantastisch.
Dus ja, het heeft ons zo ongelooflijk veel gebracht. Buiten het feit dat natuurlijk ook het huis heel mooi is geworden. Dat was wel ook belangrijk.
Nou, zeker als je hier ook wat dat betreft veel tijd besteedt. Ja. Sowieso moet een huis gewoon fijn voelen.
Ja, ik wilde geen zorginstelling.
Nou, ja, precies. Precies. Nee. Nou, en zo ziet het er absoluut niet uit.
Nee, dat is het ook niet. Daarom hebben we echt daar. Maar goed, je hebt altijd ruimtegebrek, want er komen steeds meer hulpmiddelen bij.
Ja, ja,
dus de hulpmiddelen komen natuurlijk ook bij in onze kamer te staan.
Ja.
Maar ik zag ook bij gezinnen een box bijvoorbeeld in hun woonkamer. Ja, soms kan het gewoon niet anders.
Mm-hmm.
En is dat natuurlijk ook voor heel veel mensen, is dat gewoon prima.
Ja.
Maar wij zijn heel erg op zoek gegaan naar wat voor ons werkt. En dat is de manier hoe dat nu is vormgegeven.
Ja. Maar ook als ik je ook weer daarin nu goed hoor, ook dat je het wil scheiden. Dus en het zorgintensieve, dat zit nu in de uitbouw. Of althans, wat je normaal gesproken ook in de instelling zou zien. Maar de huiskamer is gewoon de huiskamer. Daar bedoel ik mee. Dus dat het een beetje van elkaar gescheiden is.
Ja, dat klopt. Maar ik moet er wel eerlijk in bekennen. Als ik als een mees bijvoorbeeld thuis is zonder beperking. En het ligt hier vol met speelgoed. Dan gaat het ook echt s'avonds helemaal aan de kant hoor.
Ja,
dat moet wel. Dat geldt ook net zo goed voor mees. Natuurlijk
in
zijn speelgoed. Maar ja, nee, ik vind dat inderdaad wel fijner om gewoon ook voor je bent er zelf ook nog een fijne plek te hebben waar je s'avonds samen lekker op de bank kunt zitten of aan de tafel. Ja. Nou,
dat is in ieder geval geluk.
En ja.
Wat je zegt, het heeft je in ieder geval opgeleverd dat alle faciliteiten die zijn er nu gewoon om de juiste goede zorg te kunnen bieden.
Ja, en dat gaat nog veel verder dan alleen een WMO. Hè, want dat is gewoon heel strikt, vandaar ook de 2 jaar voorbereiding. Dat is enerzijds natuurlijk heel begrijpelijk.
Ja.
Want we hebben natuurlijk ook over echt wel een hoop kosten. Ja. Wat zo'n uitbouw kost.
Ja.
Ze zullen daarin ook altijd advies geven om bijvoorbeeld te gaan verhuizen.
Mm.
Nou, wij hebben hier zo'n sterke club om ons heen. Dichtbij wonen en een fijn huis. Koopwoning, dat we niet naar een huurwoning wilden.
Mm-hmm.
Dus wij daarom ook 2 jaar van, nou, is het echt nodig? Wat is de prognose? Gaat ze misschien nog wel lopen?
Ja.
Nou, vervolgens, wat moet er dan gebeuren? Wij hebben daarin zelf, mijn man heeft avonden, uren, nou, zitten tekenen van wat kan met dit huis.
Ja.
En uiteindelijk natuurlijk de WMO zelf ook met logischerwijs de goedkoopste oplossing.
Ja.
Nou, dan ga je echt kijken over centimeters.
Ja.
En alles wat extra aan te maken heeft met welbevinden, zoals bijvoorbeeld een bad of een lekkere vloerverwarming.
Ja,
dat is natuurlijk gewoon voor je eigen rekening.
Ja, precies. Ja.
Hè, dus dat zijn wel dingen die je zelf gewoon moet... moet investeren of niet.
Dus in de basis wordt het in ieder geval via WMO voor een groot deel wordt gefinancierd. Al het andere, dat is er alsnog, hè, als je het hebt over kosten, letterlijk eigen kosten.
Nou, kijk, en dan moet ik er wel bij zeggen, wij hebben geluk met de gemeente Zwolle.
Mm.
Het is in heel veel gemeentes is het helemaal niet mogelijk.
Mm.
Is er ook een woningtekort,
gezinnen
die wel moeten verhuizen.
Ja, precies.
Dus ik geloof dat dit wel echt een punt van aandacht is.
Ja.
Omdat er nog steeds veel te veel gezinnen wonen. met veel oudere en veel zwaardere kinderen, mm-hmm. die dus wel de trap naar boven moeten.
Ja,
ja. En ja, daar hoor ik helaas ook wel schrijnende situaties in. Dat, ja. Ja, dat is heel jammer.
Maar als ik jou ook zo hoor, hè, carrière switch, je bent nog steeds aan het werk, de zorg van Anne-Sophie, de stichting. Hoe doe je dat allemaal? Waar haal je die energie of die drive vandaan?
Ja, dat is een goede vraag.
Want als ik dat echt, ik denk dan af en toe, als ik dan, ik heb gewoon een baan. Ik heb natuurlijk gewoon Tibbe, die redelijk zelfstandig al is. Natuurlijk wel een tweede kind. En ik plof s'avonds vaak neer op de bank.
Ja, ik ook,
ja, ja, dat snap ik. Maar ondanks dat doe je nog zoveel andere dingen.
Ja, nou, ik denk dat het sowieso altijd bij de buitenkant er natuurlijk anders uitziet. En het is een heel erg je tijd verdelen.
Ja.
Ik vind wel, ontspanning vind ik heel belangrijk. Mm. Dus ik ben mezelf wel heel vaak aan het afremmen.
Ja.
Ik heb een heel hoog arbeidsethos, zoals dat heet. Ja, ja. Dus ik doe ook graag, krijg er ook gewoon echt energie van.
Ja.
Maar het is wel steeds zoeken naar balans. Mm. Van wat is nog goed? Voel ik me nog goed? Wordt het niet te veel?
Mm.
Ja, en dat blijft levenslang een uitdaging voor mij als wie ik ben als persoon.
Ja, ja, snap ik.
Dat, ik ben ook s'avonds heel erg moe en ik hou ook heerlijk van in de tuin.
Ja.
Nou ja, tijdens de coronatijd heb ik ook heel bewust gezegd, ik doe helemaal niks.
Nou ja, fijn. Ja.
Ik ga alleen maar 8 weken lang, ben ik met de kinderen 1 op 1.
Ja.
En hebben ons teruggetrokken in een caravan bijvoorbeeld. Ja. Dus ik heb ook helemaal niets gedaan.
En dat is,
nou ja, de zorg heb ik.
Ja, ja, precies. Ja, nou ja, dat is niet niets. Ja, ja. ja, want die caravan, jullie zijn dus de gedurende coronatijd gewoon lekker met de caravan erop uitgetrokken.
Ja, ja, mijn man werkt in het onderwijs.
Ja.
Die is fulltime docent en decaan in Amersfoort.
Ja.
Voortgezet onderwijs. En jij heeft geluk dat hij natuurlijk heel vaak vakantie, relatief vaak vakantie heeft.
Ja.
Dus wij trekken al heel vaak normaal al met de caravan door Nederland of door Europa. En wij hebben vaak een voorseizoen. Dat, dat vinden wij heel prettig, zo'n camping.
Lekker rustig basic. Ook. Ja,
ja. Tijdens de coronatijd kwam ik erachter in de eerste weken dat ik nou nog net niet krankzinnig werd. Ik moest echt helemaal afschalen, afremmen. Ja, ik weet niet hoe. Nou, daar heb ik dus respect voor. En moet werken aan de keukentafel met de kinderen die nog iets met school moeten.
Ja, is heel intens.
Nou, dat is heel knap. Ik merkte dat ik ook vanwege het nieuws en social media heel onrustig werd. Heel negatief. Dus uiteindelijk, het was mijn vakantie, hebben we besloten om... ondanks dat de sanitaire voorzieningen niet open zijn, om naar een camping te gaan.
Yeah.
En we hebben ons gered. We hebben gewoon water, we hebben een douche. En we hebben helemaal niets meer gedaan. Alleen maar met elkaar, samen, boek lezen.
En prachtig weer.
We hadden geluk met het weer.
Ja, fantastisch. Ja. Ja.
En dat blijven we eigenlijk elk weekend doen. En alle vrije dagen die er zijn, gaan we daar naartoe.
Ja, ja, leuk zeg.
Nog steeds. Ja,
ja. Mooi, mooi. We gaan wel even nog terug naar het begin, hè. Wisten jullie dat Anna speciaal was, zou zijn?
Nee.
Nee?
Nee, ik had wel een pittige zwangerschap.
Ja.
Ik kreeg zwangerschapsdiabetes, ik spoot insuline, kreeg dus bloedsuiker niet onder controle.
Okay.
Ik was ook bijzonder dik.
Ja, oké.
Okay. Heel hard aan het werken.
Ja.
nou, dus ik had het helemaal niet door en ik was zelfs aan het werk toen mijn vliezen braken.
Nee joh.
32 weken zwangerschap, iets korter nog trouwens, 31. En nou, ik was heel eigenwijs, want ik denk, ik kan wel lopen naar het ziekenhuis of met de auto en lopen.
Mm.
Maar ik was dus al bezig met een bevalling, dat had zich al in gang gezet. En nee, ik wist niet dat zij zo bijzonder... Nee, aanvankelijk dachten we alleen een vroeggeboorte met een heel klein babytje.
Ja, ja, en daar zie je op zich dan ook waarschijnlijk niets aan af.
Nee, ze had wel een heel klein hoofdje.
Ja.
En ze was ook heel slap, maar ook dat hoort natuurlijk bij prematuriteit.
Ja.
Er was op een gegeven moment wel wat onduidelijkheid dat de ene groep artsen dacht van, nou, ze heeft het syndroom van Down en de andere groep niet. Maar je mag pas testen, natuurlijk, hè, je moet daarvoor een test doen bij een kind, als ouders daar natuurlijk instemming mee geven.
Yeah.
Dus op een gegeven moment zijn wij wel na 10 dagen na de geboorte ingelicht.
Yeah.
Nou ja, wij denken dat Anna...
Dus het vermoeden werd toen uitgesproken. Ja,
ja, ja.
En toen?
Nou, toen stortte voor mij de wereld wel in.
Yeah.
Ja, ik had dat niet, natuurlijk helemaal niet verwacht. En ik moet zeggen, een vroeggeboorte is al heel intens.
Yeah.
Is echt heel heftig. Hè? Je neemt je kind niet mee naar huis.
Nee.
En het was ook in het midden in de zomer, weinig personeel. En ik lag na de bevalling ook een uur helemaal alleen. Dus het was, ja, ik stond open eigenlijk, wat dat betreft, qua zintuig voor alles.
Yeah.
En dan nog dat nieuws eroverheen van, ja, maar wij denken dat het syndroom van Down heeft. Ja, dat ik zakte. Ik ben altijd ook heel zwaar vet.
Ja.
En dat ik echt even Je krijgt er weer kippenvel van. Dat zijn wel momenten die je niet, echt nooit meer vergeet.
Nee. En vervolgens hebben jullie dan ingestemd met de bloedtest, denk ik dan?
Ja, we hebben ingestemd met de bloedtest. En daar hebben we een paar dagen op moeten wachten. Het waren natuurlijk vreselijke dagen.
Ja.
Waarbij je alles nog eens bij langs gaat. Van ja, maar dat teentje, dat lijkt, heeft mijn zus dan ook. En dat hoofdje, dat ken je misschien wel.
Zeker herkenbaar. Maar
toch helemaal niet op...
je gelooft het niet. Nee.
Nee, en ik weet wel dat ik door het ziekenhuis op dat moment wel heel goed ben begeleid. Dus tijdens mijn zwangerschap wat minder, maar wel in de conveuze periode. En met name ook in een stukje hechting. Heel belangrijk, want ik had mijn kind niet thuis.
Nee.
Dus ik heb ook geen kraamtijd gehad in het ziekenhuis. Ik wilde naar huis. Ik wilde daar niet liggen met andere moeders. Maar toch hebben ze steeds gezegd van buidel, heel veel. En de conveuzes waren ook wat aan de kant gezet. Dus we hadden echt wel even onze ruimte. Ja. En we zijn heel goed begeleid in die periode ook. Om toch maar die binding te houden. Ook met dat kindje wat daar ligt. Wat het Down syndroom heeft.
Dus een zware heftige tijd.
Ja.
Vervolgens komt het nieuws. Waarbij dus wel het vermoeden wordt bevestigd.
Ja.
En dan?
Ja, ik weet nog dat ik in die tijd heel veel muziek in mijn hoofd had, liedjes.
Oké, ja.
En ik weet nog dat ik echt dacht, maar dat het niet zo is.
Oh, dat
het niet waar is.
Ja.
En dat, dat kwam. En ik moet zeggen, die eerste klap, die vermoedens vond ik eigenlijk heftiger. Want ik dacht al wel, artsen spreken niet zomaar vermoedens uit.
Nee. En daarmee had je al het idee van, dat zal het wel waar zijn.
Daar had ik al de helft al gehad.
Ja.
En, maar er was heel veel verdriet. Maar ook wel meteen zoiets van, we gaan dit doen. Ook met mijn man. Ik voelde me heel erg samen met hem van...
Ja.
De wereld stond echt stil om ons heen, maar wij gaan dit doen.
Mm-hmm.
En dat werd dat Ivo dat ook zei. Van Steve, wij gaan dit doen hoor, is ons meisje.
Ja, mooi.
Ja.
Dat is ook wel wat een veerkracht je wel niet hebben ook. Als mensen wat dat betreft.
Ja, maar
ook
dat
als,
hebben wij ook
als,
best
ja,
wel
precies.
Mensen, allemaal.
Ja. En sommigen moeten dat wat meer gebruiken sowieso door de uitdagingen die ze hebben.
Ja.
Maar in de basis heeft hij
dat. Mooi, ja. Dat klopt. Ja.
En hoe reageer je dan vervolgens ook de omgeving? Want sowieso vroeg geboorte, Tibbe was ook 6 weken te vroeg, was 6 weken te vroeg. Dat is natuurlijk al inderdaad al best wel heftig nieuws.
Ja.
Maar hoe ging dan jouw omgeving hier dan weer mee om?
Ja, wij waren heel open, wij zijn heel open nog steeds. Dus we hadden meteen een appgroep van, die jongens, dit is gebeurd, gewoon één verhaal, één boodschap. En dat was heel hartverwarmend. Mm-hmm. Ik geloof dat men onderling van elkaar soms wel vond dat er wat stigmatiserende opmerkingen, maar dat is helemaal langs me heen gegaan.
Okay.
Ik vond het echt hartverwarmend.
Yeah.
Ik heb ook een kaartjes ontvangen, ongelooflijk, mensen die ik gewoon niet kende.
Oh, mooi.
Maar ook wel natuurlijk, achteraf lees je dat nog wel eens terug en denk je, sterkte in plaats van gefeliciteerd. Prima. Yeah. Maar aan de andere kant denk ik, je hebt ook sterkte nodig.
Ja.
Dus ik ben ook niet zo dat ik vond dat mensen daarin de verkeerde opmerkingen maakten of zo.
Ik denk dat iedereen op zijn of haar manier goede intenties heeft. En de ene zegt inderdaad nog steeds en de ander zegt wetenschap. Maar ik denk allemaal gemeend en goed bedoeld.
Ja, precies, en dan zo voelde dat ook. En onze ouders waren heel geëmotioneerd. Maar dan meer over ons, hè. Van, dat het jullie moet overkomen. En, maakt zich meer zorgen over ons.
En de toekomst ook wel. Ja.
Toekomst ook, ja.
Ja. Want als je het hebt over toekomst. Ik hoorde je net al ook even zeggen. De prognose, toekomst. Hoe ziet die voor Anna-Sophie eruit?
Ja, kijk Anna, wij weten qua levensverwachting is dat onbekend. Gelukkig, wat dat betreft. We weten wel dat zij, we zien dat in haar ontwikkeling amper ontwikkeld, waar eigenlijk nog stilstaat.
Mm-hmm.
Dus dat blijft gewoon altijd heel veel zorg. Maar dan met name, je laat zo'n kind inderdaad niet los, hè, wat je al aangaf. Maar je draagt wel een stukje zorg over aan zorgprofessionals.
Ja.
En ik denk dat wij daar nu heel erg mee bezig zijn. Om die zorg heel erg om haar heen te faciliteren.
Ja, precies.
Ik denk aan logeerhuizen en dagbesteding. En in de toekomst natuurlijk dan de woonvorm. Maar wat er dan nog gaat komen, dat is onduidelijk. En ik probeer daar ook niet op de woonvorm na. Daar kijk ik heel ver vooruit.
Ja.
Ik bedoel, welke ouder van een kind van 7 is daar nou mee bezig?
En dan met 2030, ja.
Jeetje, 2030, dan starten we pas. Concreet, maar ik denk wel, de rest probeer ik niet al te ver vooruit te kijken. Want dan kan ik de gekste scenario's gaan bedenken.
Nee,
dat doe ik liever niet.
Nee.
Het is nu op dit moment goed. En we kijken ongeveer 5 jaar vooruit.
Ja, precies.
Planning. Ja. Ja.
Mooi. We gaan een beetje naar het einde toe van deze podcast.
Ja.
Misschien nog gewoon als slot. Heb je nog een laatste boodschap die je de luisteraar zou willen meegeven?
Oh, wat een moeilijke vraag zeg. Ja, zoveel, maar we hebben ook heel veel gezegd. Nou, wat wel eentje van mijn persoonlijke missies is geworden door alles, is dat ik hoop in Nederland dat we het verdriet en verlies, wat je natuurlijk ook meemaakt bij zo'n kind, of wat ieder mens meemaakt, dat we dat wat meer gaan normaliseren met z'n allen. Ik vind dat we nogal doorgeslagen zijn in een stukje gelukseconomie, zoals ik dat noem.
Ja.
En zonder om nou een heel zwaar te gaan leven en alleen maar verdriet te hebben, vind ik het wel dat we, nou, dat we soms een beetje doorslaan in onze na 5 stappen geluksus en in 10 stappen naar dit.
Ja.
En dat we wat meer oog hebben naar elkaar.
Ja.
Dus kijk eens naar mensen die het moeilijk hebben. En laat dat verhaal er een keer zijn.
Ja.
En luister naar elkaar.
Ja.
Want iedereen, al achter elke voordeur, is een bijzonder verhaal.
Ja,
en dat mag er gewoon zijn.
Ja.
En dat, dat heeft Anna mij wel geleerd. Het leven is niet maakbaar, maar je moet er wel wat van maken.